Ik vind het ontzettend mooi om hier te zijn met jullie vanmiddag. Twee weken geleden was ik hier ook, samen met Harmke en de kinderen, die dan over het plafond hoort denderen, zeg maar. En toen vond ik het ook al zo genieten van alles eigenlijk. Gewoon van jullie, om die passie te zien en de bevlogenheid te zien. Ook gewoon de ontmoeting met God en de gesprekken in de garage. En gewoon de unieke plek hier. En weet je, het raakte me zo dat ik dacht van, oh, de Heer is hier echt iets heel bijzonders van plan. Geloven we dat? Echt, geloven we dat? Ja. Mooi. Een aantal mensen geloven dat. Super. Maar weet je, jullie ervaren roeping. Klopt dat? Ja. Mooi. Nou, als God roept, heeft hij een plan. En heeft een plan, iets heel bijzonders voor deze plek en vanuit deze plek ook voor de stad. En weet je wat zo mooi is? Wij mogen er samen onderdeel van zijn. Yes? Dat is mooi. Dus ik vind het ook mooi om vanuit deze plek ook de Bijbel open te doen. En het gaat vandaag over dorst. En afgelopen week toen raakte mij dat nieuwsbericht in de krant over een Australisch gezin dat door de Australische woestijn reed. Maar het liep niet zo goed af. Want ze kregen autopech. Het ging om een gezin met een man van 19 en zijn vrouw en een zoontje van 12 en van 3. En ze kregen autopech en ze moesten op zoek naar hulp, maar die hulp kwam te laat. En reddingsdiensten die vonden op een gegeven moment de kapotte auto en in de nabijheid van die auto 4 omgekomen mensen. Vader, moeder en 2 zoontjes. En reddingsdiensten zeiden ook, ze zeiden waarschijnlijk hadden ze te weinig water bij zich. En zijn ze omgekomen door extreme hitte, het was meer dan 40 graden. Wij kunnen maar een heel korte tijd zonder water. We zijn dorstige mensen. En op een hele andere manier heb ik dat zelf ook ervaren een aantal jaren geleden. Tijdens een marathon in Oeganda in 2013. En je moet weten, ik hou van marathons. Ik hou ervan om die 42,2 kilometer al rennend af te leggen. Ik vind het heerlijk om in de buitenlucht te lopen. Ik hou van die uitdaging. Ik vind het super om zo'n marathon een beetje in te delen met je energie. Dat je de tweede helft sneller loopt dan de eerste helft. En gewoon nog in volle vaart de finish over kunt denderen. Dat vind ik mooi. Andere mensen die dat mooi vinden? Ja, dat had ik al een beetje verwacht. Sorry, ik geniet er ontzettend van. Maar die marathon in 2013, die was met de Muscatlon. En we liepen met een groep lopers om geld op te halen voor kinderen in armoede, om hen uit die armoede te bevrijden. En ik weet nog, de dag van die marathon, dat was echt een snikhete dag. En ik was echt ontzettend zenuwachtig. Ik denk, ja, een marathonloop is één ding, maar als die brandende zon erop schijnt, hoe gaat het me dan af? En ik was best zenuwachtig. En nou, we begonnen vroeg, om 6:00. Dus dat viel nog mee, maar ik denk, ja, het wordt al heel snel heel heet. Hoe gaat het me dan af? Maar gelukkig, wij hadden Klaas Oudman. Klaas, waar zit je? Ik hoor al een halleluja. Nou, dat dacht ik ook. Want Klaas die was verantwoordelijk voor de sportieve organisatie van het evenement. En Klaas dacht, die 42 kilometer, ik moet al die lopers wel weer heel huids thuis halen. We gaan om de 3 kilometer notabene een waterpost neerzetten. Maar liefst 13 waterposten over 42 kilometer. En je wil niet weten, joh, ik liep als een kameel gewoon. Bij elke waterpost en weer drinken en weer drinken. En Klaas die had er allemaal tonnen met water neergezet en allemaal sponsen erin. En dan kwam weer bij je waterpost, dan was je kurk droog. Dan ging je gewoon helemaal douchen. Al die sponsen erover was je helemaal doorweekt. En maar drinken van die beekjes daar en dan ging je weer. En serieus, na 1,5 of 2 kilometer was je weer helemaal kurk droog. En je lijf begon weer te schreeuwen om water, te schreeuwen om vocht. Maar goed, er was weer zo'n waterpost van Klaas. Ik heb de Heer gedankt, ik heb Klaas gedankt. Ik denk nou weer een ton met water, sponsen erover, weer douchen, weer drinken en door naar de volgende waterpost. En zo ging dat 3,5 uur lang, elke keer weer drinken, drinken, drinken. En ik kan me geen dag herinneren uit mijn leven dat ik zoveel gedronken heb. En dat mijn lijf ook zo heeft geschreeuwd om water. Wij zijn dorstige mensen en ons lijf dat kan schreeuwen om water. En wij weten van een lichamelijke dorst. Maar er is ook een diepere dorst. Een geestelijke dorst. Er is een dorst van ons hart, waarbij ons hart ook schreeuwt om gelest te worden, om haar diepste verlangens vervuld te krijgen. En Mark die sprak vorige week uit Johannes 3, Het verslag over het leven van Jezus, opgeschreven door de leerling Johannes over Nicodemus. En vandaag wil ik met jullie een stukje gaan lezen uit het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 4, het vervolg in de serie over een vrouw, een Samaritaanse vrouw. En daarin zie je die dorst weer terug, met als centrale vraag, ja maar hoe? Hoe vind ik nou vervulling voor mijn diepste verlangens? En ik wil het graag met je lezen, Johannes 4, vanaf vers 6. En je moet weten, Jezus is onderweg van het zuiden, Judea, naar het noorden. Galilea. En daarvoor trekt hij dan door Samaria heen en hij komt op een gegeven moment bij een waterput. En dan lezen wij vanaf vers 6. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. En toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterputten. En Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. En zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. En de vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. En Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. En Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken en ook zijn zonen en zijn vee. En iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben. En hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. En toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. En daarop zei de vrouw, nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. Vers 25. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zou komen, dat betekent gezalfde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. En Jezus zei tegen haar, dat ben ik die met u spreekt. En op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. En toch vroeg niemand, wat wilt u daarmee? Of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Ja, hier is een vrouw met dorst. En elke dag pakt ze dezelfde kruik, loopt ze hetzelfde paadje naar dezelfde put en dan werpt ze haar lange touw in die diepe put en dan haalt ze het water omhoog met een emmer en vanuit die emmer gaat het in haar kruik om die kruik gevuld te krijgen en om haar dorst te lessen. Dat is wat de vrouw doet, dag in, dag uit. Iedere dag opnieuw. Ze pakt haar kruik, ze stapt de deur uit. Ze wandelt met haar kruik op hetzelfde paadje naar dezelfde put. Om haar kruik gevuld te krijgen. Om haar dorst gelest te krijgen. Dag in, dag uit. En dit plaatje, dit patroon van deze vrouw, elke dag hetzelfde paadje, elke dag dezelfde put. Elke dag weer die kruik maar vullen. Elke dag maar weer die lichamelijke dorst lessen, dit patroon. Ja, dat spreekt van de dorst van haar lichaam. Maar het is tegelijkertijd ook een beeld van de dorst van haar ziel. Het is tegelijkertijd ook een beeld van de dorst die is in haar hart. Het verlangen van haar hart om geliefd te zijn. En die kruik maar gevuld te krijgen. Het verlangen van haar hart om gezien te zijn. Het verlangen van haar hart om gekend te zijn. Het is een beeld van het verlangen van haar hart naar levensbestemming. Naar zingeving. Naar weten dat je ertoe doet. En het patroon van elke dag hetzelfde paadje naar dezelfde put. Ja, dat was om haar lichamelijke dorst te lessen. Maar als je kijkt naar haar leven. Ze deed precies hetzelfde om de dorst in haar hart te lessen. En wat was dan haar paadje? En wat was dan haar put? Nou, Jezus die vraagt aan haar. Op een gegeven moment in dat gesprek. Ga je man eens halen. En kom dan weer terug. En dan zegt die vrouw, ja. Maar ik heb geen man. Dan zegt Jezus, je hebt gelijk als je zegt dat je geen man hebt. Je hebt 5 mannen gehad. Maar de man die je nu hebt, is je man niet. Wat je zegt, is waar. En elke dag van haar leven had die vrouw dat paadje bewandeld van relaties. Had ze het gezocht in de liefde. En kwam ze uit bij de put, bij haar bron, waar ze het zo van verwachtte. De liefde van een man. Maar de eerste man liet haar in de kou staan. En de tweede man wees haar af. En de derde man kwetste haar. En de vierde man stuurde haar de laan uit. En de vijfde man deed het ook weer op zijn eigen manier. En de vrouw bleef maar wandelen over het paadje van relaties. Om het maar te zoeken in de liefde, om maar te hopen dat toch die dorst in haar hart, de diepste verlangens van haar ziel, gelest zouden worden. En nu had ze een man, ja die was haar man dan niet. Oh, die vrouw die kende dat paadje. Oh, die vrouw die kende die put van relaties. Van het zoeken in de liefde. Maar joh, en Jezus wist dat. Het had haar nergens gebracht. Elke keer weer was die kruik leeg. Elke keer bleef dat hart onvervuld. Jezus wist dat. En die vrouw die was teleurgesteld geraakt. Die vrouw was gebroken geraakt. En haar hart was zo droog geworden. Het deed zo pijn. Ze voelde de pijn van afwijzing. Ze voelde de pijn van schaamte. Ze voelde de pijn van schuld. En als ze dan met haar kruik door dat dorp ging, dan voelde ze de blikken van afkeuring. En ze hoorde het geroddel en het gefluister achter haar rug om van de andere vrouw in het dorp. Ze was de verschoppeling geworden. De vrouw met een verleden. De vrouw die buiten de groep stond, die buiten gesloten was. De verschoppeling. En misschien zit je hier en denk je van, nou, viel het allemaal niet een beetje mee met die mevrouw? Was het echt allemaal zo erg? Maar joh, er is een detail in dat verhaal. En dat detail gaat over het moment waarop zij het water wil putten. En dat is rond het middaguur, zegt de Bijbel. En het was helemaal geen normaal moment om je water te gaan halen. Water halen in de tijd van Jezus, dat deed je 's ochtends vroeg of 's avonds laat. En dat deden de vrouwen vaak. Het was een heel sociaal gebeuren. Er was geen rotklusje, zeg maar koffie van ja, nu moet ik weer. Nee, ze vonden het fantastisch. Ze gingen naar die put. Het was gewoon een moment van gezelligheid en van plezier. En ze deelden de laatste verhalen. Het was gewoon een beetje vriendinnen onder elkaar. Een beetje water halen, 's ochtends vroeg of 's avonds laat. Dus als deze vrouw dan rond dat middaguur bij die put komt, op het heetst van de dag, waarbij je er bijna zeker van bent dat je helemaal niemand gaat tegenkomen, dan weet je dat een paar dingen in haar hart ongelooflijk pijn doen. Dan mag je daarin lezen dat ze zichzelf op afstand houdt van andere mensen. Oh ja, ze is zo vaak afgewezen. Er is zoveel angst voor afwijzing. Er is zoveel teleurstelling gekomen dat ze mensen op een afstand houdt. En als ze daar dan komt op het heetst van de dag, waarbij je zeker weet dat je bijna niemand gaat tegenkomen, dan mag je daarin lezen, ze is bezig om zichzelf te beschermen. Ze is bezig om haar hart af te sluiten. Ze is bezig om zichzelf te verstoppen in zichzelf. Ze weet niet meer wat het is om vrijmoedig zichzelf te laten zien. Nee, wanneer gaat ze water halen? Rond het middaguur. En hier is dan een vrouw met dorst. Ja, ze weet wat lichamelijke dorst is, maar ze weet ook wat de dorst is van haar hart. En dat paadje heeft ze gelopen. En die put heeft ze geprobeerd. Maar het heeft haar niet vervuld. De zoektocht van haar hart is niet tot een goed einde gekomen. Sterker nog, ze is op een plek beland dat ze niemand meer echt dichtbij durft te laten komen. Ze is op een plek beland dat ze zichzelf ten diepste niet meer durft te laten zien. En dan weet ik, zoals wij hier zitten, dan leven wij niet in de tijd als die vrouw toen en daar. Maar tegelijkertijd, het gaat wel over ons allemaal. Want wij allemaal, we zijn dorstige mensen. We hebben allemaal een hart dat zoekt naar de vervulling van haar diepste verlangens. En daarom mag ik het je vragen vanmiddag, wat is jouw paadje? Wat is jouw paadje? Elke dag weer. En wat is jouw put? Waar hoop jij de vervulling van je diepste verlangens te vinden? Waar ga jij heen? Of naar wie ga jij toe met jouw vragen? Bij wie zoek jij de antwoorden op vragen als, ben ik geliefd? Wie geeft er echt om mij? Mag ik er zijn? Gewoon om wie ik ben? Ook als ik stommiteit uithaal? Mag ik er nog steeds zijn om wie ik ben als ik jou alles laat zien van wat er echt leeft in mijn hart? Waar ga je heen om het antwoord te vinden op de vraag, ben ik mooi genoeg? Ben ik sterk genoeg? Ben ik goed genoeg? Wat is jouw paadje? Wat is de put? Welke bron zoek jij op om je hart gevuld te krijgen? Op welke plekken ben je geweest? En wat heeft het je gebracht? En misschien zeg je, joh, nou, ja, weet je wel, is het waar. Maar ik ga wel naar plekken en daar vind ik echt wel iets. En dat geeft me echt wel iets. Dus misschien is het allemaal wat minder absoluut of zo. Maar joh, wat zijn nou de signalen van een uitgedroogd hart? Kijk, als ik een marathon loop in Oeganda en het is snikheet, dan weet ik heel goed wat de signalen zijn van mijn lijf. De hunkering naar water. Maar wat is nou het signaal van een uitgedroogd hart? Joh, als er in jouw leven heel veel humeurigheid is, of chagrijn, dan kan het komen dat je een keer een tentamen niet hebt gehaald, of een slechte nacht hebt gehad, dat je gewoon moe bent. Dat kan gebeuren, maar als er in de diepte van jouw ziel, op de bodem van jouw bestaan, altijd ergens nog zo'n soort van knagend en zeurend gevoel is, van onrust, of van lusteloosheid, of van rusteloosheid, of gewoon van teleurstelling, of misschien wel verveling, dan weet je dat is allemaal de keerzijde van het zoeken naar zingeving. Dan weet je allemaal dat zijn signalen van een uitgedroogd hart. Dat je op een paadje wandelt, dat je bent aangesloten op een put, uiteindelijk die de dorst niet kan lessen. En weet je wat mijn paadje is? Weet je waar ik zo vaak mee geknokt heb in mijn leven? Dat is het paadje van perfectie. Het paadje van het wandelen naar mijn put perfectie. Want joh, in mij er zit angst voor afwijzing. En ik weet nog goed, toen ik aan het afstuderen was, communicatiewetenschappen, was ik net getrouwd met Harmke. En ik ging de volle bak voor. Dat moest natuurlijk perfect. The spirit of excellence is goed als het gericht is op Jezus. The spirit of excellence is een drama als het gericht is op het vervullen van de leegte van je eigen hart. En ik was me daar aan het werken om een maximaal resultaat te halen voor mijn master. En ik ging nachten door en ik dronk koffie zoals ik nog nooit koffie had gedronken. En ik was notabene een jaar getrouwd. Dan zeggen ze, dan moet je het eerste jaar vooral genieten van je huwelijk. Nou, ik zal je één ding vertellen. Ik was alleen maar aan het werk. Ik haalde door. Ik maakte Harmke verdrietig. Het eerste jaar van ons huwelijk was het minste jaar. Daarna is het elk jaar alleen maar mooier geworden, maar dat eerste jaar. Ik maakte er een potje van. Ik werd zo gedreven door de hunkering van mijn hart naar gezien te zijn en gekend te zijn en te horen, je bent goed genoeg. Oh, wat een tocht naar goedkeuring. Mijn put van perfectie. En de Heer Jezus heeft me aan de hand genomen op een reis. Maar ik zou je vertellen, het blijft een kwetsbare plek. En misschien zit je hier en herken je het. Weet je van, ja, maar dit is mijn paadje. Of het nou relaties is, seks is, of drank is, of carrière is, of succes is. Of zeg het maar. Dit is mijn paadje en dat is mijn put, maar ik herken het. Elke keer sta ik daar weer met die kruik om gevuld te worden. Dan is je vraag misschien, is er een kans dat het ooit kan veranderen? Ja, dan is het goede nieuws. Er is een kans dat het kan veranderen. Want er is iemand die de dorst van ons hart kan lessen. Want die vrouw die maakt toch iets moois mee. Daar waar dat paadje is ingesleten in haar leven. Daar waar ze zo teleurgesteld is geraakt. Daar gaan dingen veranderen. En misschien zit je hier met een dorstig hart. En dan hoop ik dat vanmiddag met jou gaat gebeuren. Wat hier gebeurt met deze vrouw. Want dan is daar Jezus. En dat vind ik zo mooi aan Jezus. Jezus was vermoeid van de reis. En hij ging bij de bron zitten. Jezus die gaat zitten bij de bron. Precies bij de plek waar die vrouw het elke keer hoopt te vinden, maar waar ze het niet vindt. En precies daar, op die plek, symbool van pijn, gaat hij zitten. En zitten, dat is een beeld van rust. Jezus zit daar in de stilte en hij wacht. Want hij weet, ze gaat wel komen. En ik wil haar ontmoeten. En Jezus gaat niet alleen maar zitten en wachten. Omdat hij weet, ze gaat komen. Nee, hij creëert ook de setting voor gesprek. Want ik weet niet of je het is opgevallen. Maar die leerlingen die zijn met z'n 12 naar de stad gegaan om eten te kopen. Nou, dat klinkt bijna als een mop. Er waren ze een Fransman, of een Fransman heet dat, een Duitser en een Belg. En die gingen, weet je, er waren eens 12 mannen die gingen naar de bakker. Dat is een vleugje humor wat hieronder ligt. Want dat is helemaal niet nodig. Judas had de portemonnee en met 2 man had hij het prima gered. Maar Jezus, doelbewust, hij stuurt 12 man voor een boterham. Want hij creëert een setting die veilig is. Wat denk je als de vrouw daar komt? Met haar verleden, 5 mannen gehad. De man die je nu hebt, is je man niet. En er staan daar 13 mannen. Dan gaat ze niet open. Dan gaat ze zichzelf echt niet laten zien. En Jezus zegt, dat zijn er 12 te veel. En toen was er nog maar 1. En dat is Jezus. En hij wacht. En hij is rustig. En hij creëert een setting van veiligheid. Voor een persoonlijk gesprek. En als die vrouw er dan komt, op haar paadje naar die put met die kruik, ja, dan zegt Jezus, geef me wat te drinken. En wij denken, dat is een mooie vraag. En die vrouw die denkt iets anders, die denkt, wat gebeurt me hier nu? Een man, die spreekt met mij een vrouw. Een Jood, die spreekt met een Samaritaan. Die 2 volken gingen niet met elkaar om. En dan ook nog in een setting waarbij niemand aanwezig is. Een zichzelf respecterende Jood zou zoiets nooit doen. Maar Jezus zoekt haar hart. Gaat over grenzen heen, gaat over drempels heen. Het maakt hem niet uit. Afkomst maakt niet uit. Status maakt niet uit. Bankrekening maakt niet uit. Het maakt Jezus niet uit. Kerfstok maakt niet uit. Verleden maakt niet uit. Jezus zit daar bij de put en hij weet, die vrouw die gaat er veel te vaak heen om niks te ontvangen. Nu zit ik hier en ik begin het gesprek, want ik zoek haar op. En dat is Jezus. En wat ik zo mooi vind aan Jezus, hij neemt alle tijd. Die vrouw mag al haar gevoelens en al haar twijfels en al haar gedachten en al haar vragen gewoon allemaal voor de voeten van Jezus neergooien. En Jezus blijft vriendelijk. Hij blijft bij de feiten. Hij veroordeelt niet. Hij zegt niet, wat ben jij slecht zeg, 5 mannen gehad. Hij zegt, wat je zegt is waar. Het is gewoon een feit. Het is zo. Hij veroordeelt niet. Jezus geeft alle ruimte. Jezus die maakt tijd. En hij veroordeelt niet. En als wij daar dan komen, hè, onderweg naar ons paadje en we komen Jezus tegen, wees dan niet bang voor Jezus. Wees niet bang voor Jezus als hij op zoek is naar jouw hart. Wees niet bang voor hem als hij het gesprek opent, omdat hij jouw hart in relatie wil brengen tot de Vader. Jezus veroordeelt je niet. Hij is vriendelijk. Hij nodigt je uit om te komen. Maar wees wel voorbereid op een eerlijk gesprek. Jezus neemt de tijd, hij neemt de ruimte. Oh, maar hij is goud eerlijk. Eerlijkheid weegt bij Jezus zwaarder dan perfectie. Jezus is goud eerlijk. Hij maakt het super persoonlijk. Ga je mannen halen en kom dan weer terug. Een briljante manier om de vinger op een hele zachte manier op de gevoelige plek te leggen. En als wij ons paadje lopen en we weten, oh wat zijn we dorstig. En we komen Jezus tegen op dat pad en hij begint tot ons te spreken. Wees er dan op voorbereid dat hij een eerlijk verhaal wil. Maar weet dan ook dat het kan, omdat hij het veilig heeft gemaakt. En wees maar super persoonlijk. Wat is jouw paadje? En dan zit je hier misschien. En dan ken je Jezus. En je wandelt met hem. En je maakt onderdeel uit van die groep die hier begonnen is. Fantastisch. Maar ook dan is het voor jou. We hebben zo onze paadjes. En ja, we willen Jezus daar. En ja, we weten dat we bij Jezus moeten drinken. Maar we kunnen zo afgeleid zijn. We kunnen zo de bocht uitvliegen. We kunnen zo ons ingesleten patroon toch weer gaan volgen. Om het te zoeken bij andere dingen dan bij Jezus alleen. Het is ook voor jou. Maar misschien zit je hier en ben je hier op zoek om te kijken van, hé, dat geloof, God, ben uitgenodigd, meegenomen. Het is ook voor jou. En wat ik zo mooi vind aan Jezus, die vrouw op een gegeven moment, ze heeft het gevonden, Jezus heeft haar hart aangeraakt, er is levend water, want dat is wat Jezus geeft. Ik ben gekomen om jou levend water te geven, dat je nooit meer dorst krijgt, dat je aangesloten bent op mij. Als je aangesloten blijft op mij, joh, dan gaat het hart gewoon helemaal tot leven komen. En ik vind het zo mooi dat dit die vrouw ja, een ommekeer meemaakt, maar ik weet niet waar het gebeurt. Ik kan niet narekenen. Oh ja, vers 18, kijk, daar gebeurt het. Ik weet het niet. Het is gewoon in die ontmoeting met Jezus, in de nabijheid van Jezus, op een manier die je niet kunt narekenen. Het werk van God in je leven, het blijft een mysterie, maar het gebeurt wel. Dat vind ik zo mooi aan Jezus. Wij kunnen hem niet narekenen, we kunnen hem wel ervaren. We kunnen hem niet altijd begrijpen, maar we weten wel dat hij altijd goed is. En wat er gebeurt met die vrouw, waar je aan kan zien dat ze veranderd is. Dat het gesprek zo'n uitwerking heeft op haar leven. Dat komt omdat ze haar kruik achterlaat bij Jezus. Ze zet haar kruik bij Jezus. En ze is vertrokken naar het stadje. En die kruik die symbool staat voor schuld en voor schaamte en voor pijn en voor eenzaamheid. Het symbool voor dat paadje wat veel te vaak is ingelopen. Zonder resultaat. Ze laat het staan bij Jezus. En ze gaat naar de stad. Notabene de stad waar ze zo bang voor is. Die zo onveilig voor haar is. Maar Jezus is zo veilig voor haar. Dat ze het aan kan om nu met een hart gevuld met moed gewoon die stad weer in te gaan. En het derde, dat waar je dan ziet dat ze veranderd is. Ja, ze laat haar kruik staan, ze gaat naar die stad, maar ze laat zich zien aan de mensen. En ze zegt, hij weet alles van mij. Ik heb iemand gevonden die alles van me weet, maar hij wijst me niet af. En die mensen die reageren erop. Ze zien, er is iets met die vrouw gebeurd. En wat het is, dat weet ik niet, maar het is wel heel bijzonder. Laat ik ook maar eens gaan kijken. Deze vrouw is veranderd. De schichtige vrouw. Op het heetst van de dag met haar kruikje naar die put, staat hier gewoon in de volle zon, in het midden van de stad, te vertellen over iemand die alles van haar weet. Nou, zij wist ook wel alles van haar. Iemand die alles van mij weet, maar hij wijst me niet af. En deze vrouw had dorst, maar ze had de man gevonden bij wie ze moest zijn. Niet een van de mannen die ze al had gehad. Het was de man die haar echt kon geven wat ze nodig had. En wat mij zo treft in dit verhaal, is hoe het begint. Want waarom zat Jezus uiteindelijk bij die put? Ja, om die vrouw te ontvangen, maar hij had het helemaal niet hoeven doen. Er staat hier: Jezus ging van Judea naar Galilea en daarvoor moest hij door Samaria heen. Nou, dat hoefde helemaal niet per se. De meeste Joden, sterker nog, die deden dat helemaal niet. Die gingen van Judea naar Galilea en dan met een grote boog om Samaria heen. Want Samaria en Judea, de Samaritanen en de Joden, die gingen niet goed samen. Dat was vijandschap. 150 jaar geleden had het Joodse leger nog de tempel van de Samaritanen met de grond gelijk gemaakt. En sinds die tijd was altijd haat en nijd. En die reizigers die door Samaria gingen, die liepen het risico om uitgescholden te worden. Ze liepen het risico om bespot te worden. Ze liepen zelfs het risico om in elkaar geslagen te worden. Dus als jij door Samaria reisde, dan nam je een risico. En de meeste Joodse reizigers dachten van ja, dag, dat ga ik niet doen. Die pakten een grote boog eromheen met de gelijkgestemden. De veilige route, verzekerd van geen gedoe. Maar er staat er, Jezus moest door Samaria. Maar dat hoefde dus helemaal niet. Hij had ook met een boog eromheen gekund, maar het moest. Want hij moest daar zijn. Het was zijn liefde die hem dreef om daar te komen bij die put. Omdat hij wist, daar is een vrouw en haar paardje eindigt bij deze put. En ik heb het nodig om haar pad te doorkruisen. Want ik wil deze vrouw niet zo laten eindigen. Waar ze nu is, daar moet ze niet blijven. En ik heb zoiets veel beters voor haar. Ik heb water voor haar. Ik heb mijzelf voor haar. Zodat ze nooit meer dorst hoeft te hebben. En daarvoor moest hij door Samaria. En dat heilige moeten van Jezus, dat geldt ook voor ons hier vanmiddag. Want Jezus wil ook ons ontmoeten. En ik geloof dat Jezus ons uitnodigt om de kruik te laten staan bij hem. Om onze kruik achter te laten bij hem. En weet je hoe dat kan? Daarvoor moest hij van de hemel naar de aarde. Hij hoefde het eigenlijk helemaal niet te doen. Hij kon met een grote boog om planeet aarde heen, want wat hadden wij er een potje van gemaakt. Maar hij deed het toch. Hij moest van hemel naar aarde, want zijn liefde dreef hem daartoe. Zo graag wilde hij aansluiting vinden bij ons. Zo graag wilde hij harten aanraken en zijn levend water daarin uitgieten. En daarvoor moest hij naar Golgotha. Daarvoor moest hij naar het kruis. Nou, het hoefde helemaal niet. Hij had er met een grote boog omheen kunnen lopen. Maar ja, dan was alles gebleven zoals het was. Wij, ver verwijderd van God. Wij, op ons paadje. In niemands land. Maar daarvoor moest hij naar het kruis. En hij deed het. Omdat hij aansluiting wilde. Omdat hij liefde is. En daarvoor moest hij dwars door de dood heen. Nou, het hoefde helemaal niet. Hij kon de dood zijn gang laten gaan. Te pas slot van rekening hadden wij het over onszelf afgeroepen. Maar hij deed het. Hij brak er dwars doorheen door die dood heen. Want hij gunt de dood helemaal niks. Satan heeft het nakijken. En Jezus zegt, ik wil op al die paadjes opdoemen. Ik wil bij al die putten gaan zitten. En ik wil mijn leven uitgieten. En als we hier zo zitten, dan gaan we zo dadelijk het avondmaal vieren. En wat een mooi moment is dat. Jezus reikt ons de beker aan. En we mogen komen om te drinken. Onze dorstige harten mogen rusten aan zijn hart. Mogen ontvangen wat hij voor ons heeft. En dan krijgen we notabene brood. Niet het brood van 12 man bij de bakker. Maar het brood dat staat voor het gebroken lichaam van Jezus zelf. En toen hij daar stierf op het kruis van Golgotha, toen gaf hij zijn bloed. Toen gaf hij zijn leven. En daar mogen wij in delen. En als je meedoet met dat avondmaal, dan zeg je, Heer Jezus, ik verwacht het van u. Ik verwacht het niet van mijn eigen paadjes, van mijn zelfgevonden bronnen. Nee, van u wil ik mijn bron maken. U wil ik tot mijn bron maken. En misschien heb je heel vaak avondmaal gevierd. Dan mag je het weer ontvangen. Oh, want wij hebben onbeperkte dorst. En we kunnen eindeloos blijven drinken van Jezus. En dan mag je door je lijf voelen gaan. Dan mag je het brood proeven. En dan mag je zeggen, dank u Jezus. En dan mag je voelen dat en ervaren dat hij jouw hart weer vult. Maar misschien vier voor het eerst mee. En dan wil ik je vragen. Zeg het maar tegen Jezus in je hart. Hier ben ik. En ik wil van u zijn. En ik wil u tot mijn bron maken. Want dat is de vraag, ook als we avondmaal gaan vieren. Wat ga je doen met jouw kruik? Ga je hem bij Jezus achterlaten? Ga je al je kaarten zetten op hem? Wat jouw kruik ook is. Waar je het ook in hebt gezocht. Laat het achter bij Jezus. En maak hem tot je bron. Amen.